Welkom bij Nu Even Wel, Depolariseren kan je leren. In deze podcast wisselen we ervaringen uit met docenten en experts over lesgeven en werken binnen het mbo. Mijn naam is Zoë Papaeconomou, onderzoeksjournalist en podcaster. In deze aflevering pakken we meteen een stevig en pijnlijk onderwerp beet. Vooroordelen en discriminatie in de klas en de polarisatie waartoe dat kan leiden. Dat komt uiteraard ook voor op jouw opleiding, tussen studenten en docenten onderling. Maar dit keer bespreken we vooral vooroordelen en discriminatie tussen studenten zelf. En wat de studenten meenemen van buiten de klas. Hoe ga je daar als docent mee om? Hoe kom je erachter dat het speelt en wat doe je dan? Ik heb drie hele fijne gasten deze aflevering. Dat zijn Suzanne van Omme, docent Nederlands en burgerschap aan het ROC Rijn-IJssel in Arnhem. Halil Karaslaan, programmamanager diversiteit en inclusie, NRC-columnist en voorheen docent maatschappijleer. En Chantal Suissa-Runne, gespecialiseerd in het verbinden van groepen en verschillen. We gaan het dus hebben over vooroordelen en discriminatie. We gaan het meteen maar eens even goed in. En ik was eigenlijk benieuwd, Suzanne, om bij jou te beginnen. Als jij uitlegt aan jouw klas, hoe zou jij dat uitleggen, vooroordelen en discriminatie? Wat is dat?
Ja, een voordeel is denk ik het idee dat je hebt over iemand alleen maar door naar te kijken. Of misschien zelfs wel door wat je gegoogeld hebt over die persoon. En discriminatie, dat is echt dat je mensen negatief behandeld of negatief zeg maar achterstelt ten opzichte van andere groepen, alleen maar omdat ze er op een bepaalde manier uitzien, iets doen, een bepaalde religie hebben, noem maar op. Ja, zo zou ik het omschrijven.
En is dit iets wat je vaak hebt besproken, Halil, toen je docent was?
Ja, alleen maar. Nee, ik heb het wel vaak besproken, want sinds ik lesgeef eigenlijk, zeker binnen mijn vak maatschappij, is het eigenlijk altijd actueel geweest. Leerlingen komen er altijd mee of hebben een situatie of een casus en dan heb je het erover als docent.
En Chantal, met wat voor vooroordelen heb jij nou zelf wel eens te maken?
Als persoon of als ik voor een groep leerlingen sta?
Nou, wat jij wil, mag allebei.
Oh jeetje, dan heb je even. God. Nou, alle uitsluitingsvormen komen aan bod. Dus of het nou racisme, hè, anti-zwart racisme is, moslimdiscriminatie, jodenhaat. Maar ja, dat uit zich in hele verschillende vormen. Soms het complotdenken, joden zijn illuminati en proberen de hele wereld te veroveren. Of zitten overal achter de knoppen. En dat komt echt bij mij de huiskamer in tot en met dat ik het in klasse meemaak. Dus dan komt de politie aan je deur en zij is per ongeluk aan het verkeerde adres. Want er was ingebroken bij de buren, maar daar hing ook zo'n joods kokertje. En misschien was dat dan wel niet zo verstandig, want dan wisten mensen dat er wat te halen viel. Terwijl ik denk, mijn hele huis is IKEA, ik kom maar binnen, want er is niks te halen. Maar weet je, het is gewoon het idee, joden dus rijk, komt heel veel voor. Ja, en wat ik ook meemaak, is de meest verschrikkelijke ideeën die mensen hebben over vluchtelingen, over migranten. Alles komt voorbij. Dat homoseksualiteit een ziekte is, dat alle vluchtelingen eigenlijk gelukzoekers zijn die hier onze meisjes komen verkrachten en onze banen komen afpikken. Alles komt voorbij.
Nou, we gaan straks ook een aantal voorbeelden van jullie bespreken. Die gaan we echt even helemaal doornemen. Om daar ook van te leren. Hoe hebben jullie dat aangepakt? Maar eerst, Suzanne, als we het hebben over vooroordelen of discriminatie, wat heb jij zelf? Heb jij daar zelf wel eens iets in meegemaakt en hoe ging dat dan?
Nou, ik ben blank en hoog opgeleid. Dus ik heb misschien minder daarmee te maken dan anderen, maar ik ben wel een vrouw. En of het nou stereotypering is of echt vooroordelen, maar je wordt gewoon anders behandeld dan mannen.
Voorbeeld?
Ja, ik ken bijvoorbeeld geen enkele vrouw, waaronder ikzelf, die nog nooit seksueel geïntimideerd is tijdens het uitgaan bijvoorbeeld. Ja, dat vind ik wel een probleem. Het feit dat we nog steeds minder verdienen, dat ik 36 ben en altijd de vraag krijg over kinderen, terwijl vrienden van dezelfde leeftijd dat niet hebben. Maar bijvoorbeeld ook als je docent bent, ik ga nog wel eens naar een feestje en als je daar dan een student tegenkomt, hey.
Docenten kunnen ook een leuk leven hebben of
ja,
uitgaan. Of
en ik zit ook in de gemeenteraad en ik weet nog dat ik een keer uitging en dat ik een ambtenaar tegenkwam en ik, wat doe jij nou hier? En zei, ik ben ook gewoon een mens. Dacht ik, oh shit, ja, natuurlijk.
En ja. Jij, Halil, wat zijn de dingen die jij hebt meegemaakt?
Zucht.
Ja. Dus in de zin van, ik, omdat ik ook als persoon heel erg bewust van ben dat ik me ook heel veel dingen aantrek die niet direct op mij gericht zijn als persoon. Maar wat ik als persoon meest recente waar ik moeite mee had, was, of nog steeds eigenlijk moeite mee heb, is dat is mijn ervaring, is dat als ik als persoon van kleur ergens een mening over heb, of als moslim ergens een mening over heb, over bijvoorbeeld Nederland en over hoe we dingen hier doen en of hoe het zou moeten, of binnen ons onderwijs, dan word ik heel snel weggezet als niet van ons of niet van de dominante groep. En dat ik vooral kritiek heb bij wijze van om het soort van zwart te willen maken of wat dan ook. In plaats van oprecht wat met mijn kritiek te doen. Toen ik bijvoorbeeld schreef een tijdje voor een blad binnen een hogeschool. En op het moment dat ik bijvoorbeeld een keer kritisch was op een panel die de uitval met in dit geval de uitval van in dit geval Marokkaanse Nederlands-Marokkaanse jongens, die is heel hoog bij een bepaalde opleiding. En ik bekritiseerde die panel omdat 4 van de 5 eigenlijk zeiden, het ligt aan deze jongens, het ligt aan hun motivatie, het ligt aan hun achtergrond. De ene die ging zelfs zover, die zei, ja, het ligt aan hun cognitie, een soort van DNA-verhaal een klein beetje. Wow. En toen ik zei, eigenlijk stelde ik de vraag, waarom stelt niemand binnen deze panel of dit panel de vraag, wat kunnen wij anders doen als instelling, als docent? Dus naar mijn idee een hele professionele vraag, van nou, doe ik iets verkeerd? En de conclusie kan ook nee zijn, maar stel die vraag.
Ja.
Nou, en de reacties waren meteen, dat zegt hij natuurlijk, want hij is zelf van Turkse komaf en hij neemt het natuurlijk op voor deze groep. Dus het gaat niet zozeer over wat ik zeg, maar het gaat over wie ik ben. Nou, en dat maakt dat je altijd bewust bent dat je, nou, tot op bepaalde hoogte voel ik dat mijn vrijheid daardoor beperkt wordt om te kunnen zeggen en te zijn wie ik wil. En veel jongeren die ik nu spreek, die kennen eigenlijk alleen de na 9/11 periode. En die kennen alleen de periode dat islam bijvoorbeeld altijd geproblematiseerd is in Nederland. En zij vinden dat wel heel lastig, want zij worden eigenlijk altijd gerekend tot een groep en diens mening, terwijl ze zich daar zelf nooit echt over uiten. En zijn er soms van bewust dat ze zich moeten verantwoorden of uitleg moeten geven over dingen waar ze zelf misschien niet eens over hebben nagedacht. Dus dat gebeurt soms ook in de klas, dat we de actualiteiten bespreken en dat misschien een leerling onschuldig, maar in die zin wel geconfronteerd worden. Zeg van, ja, wat vind jij daar nou van? Specifiek naar een moslimleerling vraagt, wat vind jij hiervan? En dat soort vragen, net zoals bepaalde opmerkingen maken, hoe goed ze ook bedoeld zijn, want het is niet altijd negatief bedoeld of uitsluitend bedoeld, maar er zijn kleine herinneringen constant dat jij blijkbaar geen onderdeel bent van die norm. En dit soort uitsluitingsmechanismen, die zijn gewoon aanwezig. En ik denk dat het bespreekbaar maken ervan en ja, juist in de klas...
Ik vind het eigenlijk meteen wel interessant. Ja. Want wat kan je hier als docent in de klas... Dit is dus een realiteit. Dat is voor veel docenten weten dat natuurlijk waarschijnlijk ook, maar... Of als je daar nog niet heel bewust van bent, denk ik dat je dat heel goed hebt uitgelegd. Hoe er dus van je gevraagd wordt, je de hele tijd over iets collectiefs uitspreken waar jij je niet misschien per se onderdeel van voelt. Je wordt heel erg aangesproken op groepsgedrag. Hoe kan je daar binnen een klas dan mee omgaan als zoiets tussen leerlingen gebeurt bijvoorbeeld?
Nou, laat ik beginnen. Ik weet niet of die vraag trouwens voor mij...
Ga jij als eerste, zou ik.
Okay. Maar laat ik beginnen met als je het niet weet... Benoem dan vooral dat je het niet weet. Ik denk dat heel veel collega's altijd denken dat ze overal antwoord op moeten hebben, maar dat is niet zo.
Dat is zo'n docent dingetje.
Want dat is gewoon niet zo. Want de actualiteiten gaan vaak ook over dingen waar je absoluut geen kaas van hebt gegeten. Dus je mag jezelf kwetsbaar opstellen. Je mag ook zeggen, ik weet dit niet. Laten we het erover hebben. Ik zou misschien ook dingen zeggen die jullie niet helemaal oké vinden, maar benoem dat ook vooral. Maak jezelf kwetsbaar.
Nou, wat ik wel een probleem vind, is dat ook gewoon collega's van mij, althans, dingen bewust niet bespreken.
Ja,
dat
precies.
Vind ik echt een probleem.
Ja, dus daarom zeg ik, dat moet je vooral niet doen.
Nee.
En benoem dan vooral van, nou, ik weet het ook niet, maar ik wil dit wel met jullie bespreken. Maar als je dat doet, spreek wel kaders met elkaar af. Dus je moet wel bijvoorbeeld, ik vind altijd dat er een bepaalde basisregel moet zijn die bij jou past. Bij mij zijn ze altijd heel simpel. Regel 1, laat mij uitspreken als ik praat. Regel 2, jullie laten elkaar uitspreken. Regel 3, onthoud regel nummer 1 en 2. Maak het dus vooral bespreekbaar. En als je dat dan doet, merk ik dat met name velden of thema's die van de persoon heel ver weg staan, dat ze dat heel ongemakkelijk vinden. Dus om een voorbeeld te geven, collega's die bijvoorbeeld geen migrantenachtergrond hebben of geen islamitische achtergrond hebben, vinden het lastig om bij thema's die over bijvoorbeeld islam gaan of bijvoorbeeld radicalisering gaan, om daar een goed gesprek over te voeren. En vinden het vaak ook lastig om, zeg maar, door te hebben waar ze wel of niet moeten ingrijpen.
Ja, ik vind het een heel interessant punt. Misschien kan jij, want jij benoemde specifiek bijvoorbeeld een religieuze of migratieachtergrond. Nou, Suzanne, jij zei net al, ik heb geen migratieachtergrond.
Herken jij hier iets in dat je het soms misschien moeilijker vindt op onderwerpen die daarover gaan om erop in te grijpen? Of heb jij dan daar je eigen manier voor hoe je dat dan wel doet?
Nou, ik vind niks moeilijk. Wat ik wel herken. Nee, want ik bespreek altijd alles.
Ja, maar het kan natuurlijk soms wel lastig zijn voor mensen.
Ik vind het wel lastig, omdat als ik bijvoorbeeld iets vind over Zwarte Piet of over wat dan ook, dan mag ik daar dan wel wat van vinden. Want ik ben niet de groep die het raakt, zeg maar. Dus daar heb ik wel moeite mee. En soms vind ik het ook best moeilijk om mijn eigen mening er buiten te houden. Of dan vragen ze daar specifiek om. Ja, wat vindt u nou eigenlijk zelf? Ja, dat is minder relevant wat ik vind. Wat vinden jullie? Ik ook bij Nederlands. Ik begin elke les met bespreken van de actualiteit. En dan heb je altijd discussie. En ik denk wat mij betreft is dat het belangrijkste om jongeren te leren. Empathisch vermogen te creëren. Dus ik stel altijd vragen. Ja, wat vind jij? Wat vind jij ervan? Is dat zo? Kun je een voorbeeld geven? Ik zorg dat ze met elkaar gewoon echt in gesprek gaan door middel van vragen te stellen. En zelf zeg ik eigenlijk liefst zo min mogelijk.
Maar dat is ook, want je bent wel ook als mens daar aanwezig.
Ja.
Dus mag je dan ook als docent niet iets van iets vinden?
Ik denk van wel. Ik denk dat je best wel wat mag vinden.
Ja.
Wat ik heel erg voel is dat het heel belangrijk is om zo'n groepsgesprek soms te faciliteren. En om ze inderdaad dat empathische vermogen te leren. Maar als er iets gezegd wordt in een les of training die ik geef, dat over de scheef gaat of dat mij raakt, dan geef ik dat aan. Dan zeg ik van wow, ik voel hier iets bij. Of ik vind dit best heftig om te horen. Maar mijn tweede vraag is, kan je er wat meer over vertellen? Of vertel eens, of leg eens uit, of hoe zie je dat dan? En wat ik ook altijd doe, en ik moet even denken aan het Afrikaanse gezegde. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Ik zou heel makkelijk in een kort gesprekje iets kunnen nuanceren. Maar ik geloof dat het sterker is als er ook nuanceringen of correcties uit de klas komen. Dus als ik denk dat het op een veilige manier kan, want dat moet je, als het de alfa apen bovenop de rots is, waar niemand tegen in durft te gaan, of de hele klas vindt ongeveer ook datzelfde, dan ligt het lastiger en dan moet je zelf aan de bak. Maar als je weet dat er nuancering komen uit de klas, dan pak ik die altijd op en dan modereer ik dat op een bepaalde manier. Waarop het wel veilig blijft, maar waarop ze wel van elkaar die verschillende geluiden horen.
Maar hoe weet je dat dan? Want ik denk dan van, je zegt veilig. Stel, er luistert nu iemand die is nog niet zo super ervaren als jullie. Hoe kan je die ervaring krijgen?
Nou, heel plat gezegd door gewoon op je bek te gaan.
Vaak proberen.
Dat mag dus wel.
Ja, tuurlijk mag dat. Ja. Ik bedoel, we zijn gewoon mensen. En mensen mogen fouten maken. En daar leer je van.
Mensen moeten niet zo bang zijn om door bepaalde politici te worden weggezet als linkse meningen of dit en dat. Ja, ik heb ook een mening. Ik ga die niet opdringen. Ik zeg, dit vind ik, maar wat vind jij eigenlijk? En waar is dat op gebaseerd? Voorbeeldje. In Arnhem zijn twee homo's in elkaar geslagen op de brug met een betonschaar. Nou, ik had een Pakistaanse jongen in de klas, was net volgens mij 3 jaar in Nederland. Die komt uit een land waar de doodstraf staat op homoseksualiteit. Dus die zei, ik begrijp het wel. En toen zei ik, oké. En dan keek de rest ook gelijk zo van, wow, dat is wel, gaat wel een beetje ver, weet je. Dat kan je toch niet zeggen. Ik zei, waarom zeg je dat? Kan je dat uitleggen? Nou, en dan krijgt de rest wel begrip voor waarom hij zo denkt. Maar de rest reageert ook van, prima dat jij dat vindt. Maar je mag dat nooit, dit kan natuurlijk nooit een gevolg zijn, geweld, van wat je vindt. Nee, dat vond hij natuurlijk ook niet kunnen. En wij in Nederland denken er zo en zo over. Hè? En de wet zit zo en zo in elkaar. Maar daar hebben we denk ik wel 3 kwartier over gesproken. Ja, dan gaat mijn les Nederlands daarover. Je moet iedereen wel aan het woord laten, ook al is het iets wat je natuurlijk totaal afkeurt. Maar dat kun je ook zeggen, ik keur het af. Dit kan natuurlijk echt niet. Hier gaat het anders. Maar ik snap dat jij vanuit jouw moederland daar...
Ja. Maar als je docent zegt, ik keur dit af. Je hebt als docent natuurlijk ook een machtspositie.
Ja. Je kan iets begrijpen. Je kan iets... Je kan begrip tonen zonder iets te begrijpen. Dus je kan begrip tonen voor waar een idee vandaan komt zonder het goed te keuren.
Ja. Precies,
en dat is wat ik met dat effectief nuanceren, die methodiek doe, is eigenlijk altijd gewoon uitvragen. En terwijl ik dat doe, of ik modereer dus een gesprek in de klas, probeer ik altijd te kijken, wat is nou de beste nuancering? En dat hangt zo ontzettend van het onderwerp af. Soms is dat storytelling. Soms is dat gewoon iets wat je zelf hebt meegemaakt. Dat is iets wat de leerlingen in mijn ervaring eigenlijk altijd het meeste raakt. En wat ik ook altijd doe is, als ik zoiets ga doen, En dan heb ik al eerst goed uitgevraagd. Dan ga ik het eerst primen. Klinkt misschien een beetje suf, maar dan ga ik eerst zeggen... Oké, ik heb goed geluisterd naar waar jij, hè, waar je vandaan komt met je verhaal... en wat jij erbij voelt. En dat vat ik samen, want anders dan gaat diegene zich 100 keer herhalen. En dan zeg ik, oké, dit allemaal gehoord hebbende. Vind je het oké dat ik je nu vertel hoe ik hier naar kijk? Of dat ik je een verhaal vertel? Want het klinkt misschien heel erg gek en wollig... maar als je dat doet, dan weet diegene... Oké, er komt nu... een ander geluid. Ja. En dan voelt het niet alsof je iemand met jouw mening even zeg maar tegen de grond mapt. Ja. En dan is iemand vaak veel opener om te luisteren. Vind je dat oké? Het is een soort van toestemming vragen, maar ze zeggen nooit nee. En dan vertel je dat. En dan rond je het eigenlijk af van, joh, wat vind je hier nou van? Dan praat je nog even en zeg ik altijd, nou, ik vind het in ieder geval tof dat we het erover hebben kunnen hebben. Want anders krijgt niet de inhoud aandacht, maar de relatie of het feit dat jij... even iets anders heb verteld. Dus als je wil dat de inhoud aandacht krijgt... dan moet je de relatie achteraf nog even... bij wijze van een strik eromheen doen.
Ja, en het gaat ook om de inhoud. Kijk, ik denk dat het doel moet zijn... ten alle tijden van met name lessen burgerschap... of maatschappijleer of vakken die daaraan raken... dat leerlingen zich veilig voelen om hun geluid te kunnen ventileren. En dat is ook soms een niet wenselijk geluid... of althans sociaal wenselijk geluid... maar juist wanneer leerlingen dat ventileren, weet je wat er speelt. En dan kun je ernaar handelen. Kijk, op het moment dat je leerling het idee geeft van... dat soort dingen mogen niet gezegd worden of dat wil ik niet in mijn klas... wil niet zeggen dat het niet bestaat.
Nee.
Dus dan kunnen we wel lekker doorgaan met hoofdstuk 2... en doen alsof de wereld heel rooskleurig is en allemaal helemaal geen problemen zijn. Maar dat is niet de realiteit. En als het goed is, moeten ze juist tijdens burgerschap leren... dat ze ondanks dat ongemak... met elkaar kunnen samenleven. En ondanks dat ongemak juist zeggen... of juist dankzij eigenlijk zou je moeten kunnen zeggen... weten elkaar te vinden. Of weten van oké, op dat punt zijn we misschien totaal verschillend... maar ik kan op dit punt heel goed met diegene samenwerken. Of op dit punt zijn we het politiek oneens... maar we staan wel met elkaar zij aan zij... als het bijvoorbeeld gaat over vrouwenrechten, I don't know. En wat wel heel belangrijk is om te benoemen, ik denk... en dat komt misschien wel met een stukje ervaring... op een gegeven moment herken je een aantal patronen... Ja. Kijk, vaak zeggen met name leerlingen, en vooral ook op het mbo, niet om te generaliseren, maar daar zit vaak ook een emotionele laag op. Omdat ze dat niet altijd met de juiste woorden kunnen verwoorden. Dan is dat soms emotie in de zin van, dat komt soms ook wel eens agressief over. Dus dan is het belangrijk dat je als docent eerst bezig bent, bij wijze van met het schillen van de buitenste laag van die ui. Dat je de pijn eerst ziet, hoort en erkent.
Ja.
En dan pas kun je het hebben over een rationeel gesprek. Ja. Dus op het moment dat een leerling zegt bijvoorbeeld... ja, maar meneer, elke keer als Marokkanen iets slechts doen... dan zijn we Marokkaans en als we iets goeds doen, dan zijn we Nederland. Als Ibrahim Afellay bij Barcelona speelt... dan is het de zoveelste Nederlander die daar naartoe is gegaan. Maar toen hij naar Panathinaikos ging, was het een Marokkaan. En Badr Hari, nou, noem maar op, al die voorbeelden. En op het moment dat ik dan dingen ga zeggen als... ja, waar baseer je dat op? Welk artikel kun je me dan laten zien? En dan maak ik het debat helemaal dood. Ja. Ja. Terwijl ik eigenlijk dingen hoor te vragen als... waarom zeg je dit eigenlijk? Wat heb je zelf meegemaakt? Waar komt dit vandaan? Wil je iets met me delen? En dan komt er iets. En dan kan ik vervolgens zeggen, hey, is best wel interessant wat je zegt. Zullen we de komende 2-3 weken artikelen naast elkaar houden? Zullen we dat vergelijken? Klopt het wel wat je zegt? Zullen we daar onderzoek naar doen? En dan maak je het educatief, dan maak je het interessant.
Ja, mooi.
En dus dat ontleden is heel belangrijk. Hetzelfde gebeurt met complottheorieën. Ja. Vaak zijn complottheorieën een middel om jezelf te pacificeren. Dus je zegt eigenlijk, ik kan niks verbeteren aan de wereld. Want de Illuminaten die heeft alles onder controle. Ja. Dus ik hoef niks te doen, want alles wat ik ga doen heeft toch geen nut. Ja. Want deze mensen beheersen dit. Dus op het moment dat ik zeg, oké, hartstikke leuk dat ze week voor CNN en al die NOS. Maar wat kun je in je eigen wijk veranderen dan? Dan maak ik hem klein. Dan gaat het weer over die persoon. En dus je moet daarin, en dat is een stukje ervaring wellicht, maar dat valt ook te trainen.
Ja.
En dat leer je vooral eigenlijk door op je bek te gaan.
En dan wel even nieuwsgierig, hebben jullie zelf als een vooroordeel gehad... Nou, dat kan bijna niet anders, want we zijn allemaal mensen. Of,
nee, ik niet. Iemand... Ik heb ze nooit.
Behalve Halil. Nee, maar wie... kunnen jullie iets herinneren, een voorbeeld dat jullie dachten... misschien bij een leerling of bij een student... waarvan je dacht, oh, ik dacht meteen dit... en dat is echt totaal niet waar. Suzanne, duik nu naar de microfoon.
Ik heb over deze vraag nagedacht. Ik vind het best wel lastig, want natuurlijk iedereen denkt in hokjes. Zo zitten onze geesten in elkaar... is ook niet erg als je daar maar bewust van bent, denk ik. Maar ik geef natuurlijk ook Nederlands. En dan zit je toch vaak met de taalachterstand... waar je heel erg op focust. En als er dan een student is die net een aantal jaar vanuit Syrië in Nederland is... dan denk ik uiteraard, oh, nou, dat zal wel
wat lastiger gaan. En dan blijkt dat heel goed te gaan. En ook wat jij zegt, je hebt het over gedrag net. En kwetsbaarheid en erkenning. Je maakt binnen volgens mij een aantal seconden al een soort van afweging. Goh, hoe zit diegene in elkaar? En je moet dat proberen om dat ja, een beetje om daar doorheen te prikken door gedrag. Dus echt hè, die grote bekken die je dan... daar moet je echt doorheen kijken, doorheen prikken. En dus tuurlijk heb je voordelen. Maar om dat te zeggen specifiek, ik vind hem best wel lastig.
Ik vind dit al heel... Chantal, heel helder, dankjewel.
God, ja, natuurlijk heb ik voordelen. Iedereen heeft voordelen. Nou, ik had laatst een Palestijnse meisje in een klas. En dan gaan er bij mij allemaal radertjes van die vindt vast van alles, omdat ik Joods ben en Israël en dit en dat. En dan gaat alles net zoals dat denk ik bij iedereen gewoon gebeurt. Bleek later dat dat meisje vooral geïnteresseerd was in hele andere dingen. Over, zeg maar, Jodendom. Daar ging die dat ontmoetingsproject over. Daten en zo, en het eten, en tradities. En we hebben het ook wel over Palestijns-Israëlisch conflict gehad, omdat er was een andere jongen die het daar heel graag over wil hebben. En ik wist dat zij dan half Palestijns was. En ik had allerlei dingen verteld ook over wat het betekent om onderdeel, of eigenlijk een van de leiders te zijn van de Joodse gemeenschap. En dan toch, weet je, elke keer dat conflict erbij. En hoe je dan toe verhoudt en hoe je erop aangesproken wordt. Maar ook gewoon mooie, warme verhalen van Palestijnse vrienden die ik zelf heb. Dat ze dat dan niet verwachten en verhalen over het land. En achteraf kwam ze naar me toe en zei, ik vond het zo leuk. En ik ben zo benieuwd. Ik ga echt meer uitvragen over mijn traditie. Ik zeg, weet je waar je eigenlijk precies vandaan komt? Nee, maar ik ga meteen met mijn vader praten. En ze was helemaal geëngageerd en lief. En terwijl ik dacht, oh jee, ik moet mijn schrap zetten. Bij wijze van, hoe stom is dat? Zo'n schatje en weet je, helemaal... Dus toen dacht ik, God, ben je toch ook een idioot over mezelf? Weet je wat Halil net zegt over die jongens... die iets roepen omdat ze zelf pijn hebben... en dan alles op complotten afschuiven... of boos zijn dat ze niet gezien worden... of altijd als Marokkaan gezien worden... wanneer het slecht gaat... en als Nederlander wanneer het goed gaat. En ik herken dat heel erg. En ik vind het nog veel moeilijker... als mensen dat over andere groepen doen. Dus dat iemand zegt... dat is allemaal de schuld van de vluchtelingen. Of dat is allemaal de schuld van de Polen... en dat het is dus niet een vluchteling die dat zegt... maar wit, autochtoon kind of omgekeerd of iemand... Dat vind ik eigenlijk nog pijnlijker. En dan moet je bijna nog harder werken. Want dan kan ik niet zeggen, ja, maar wat kan je in jouw omgeving verbeteren? Dan moet ik eigenlijk zoeken naar de behoefte en de pijn onder die uitspraak. En dan kom je dus soms, in dit geval bijvoorbeeld bij een jongen die een hekel had aan Polen. Want zijn vader zei dat alle Polen slecht waren. En als je dat dan afbelt, die ui, kom je erachter dat die vader al 2 jaar werkloos thuis zit... omdat hij in de bouw werkt en niet meer aan de bak komt... want de Polen, tussen aanhalingstekens, hebben het in zijn ogen dan overgenomen. Maar dat heeft dan direct effect op hoe hij kijkt... naar dat andere Poolse jongetje uit zijn klas. En dan moet je heel hard werken om dat te nuanceren en uit te leggen. En aan de ene kant dus nogmaals zonder het goed te keuren... begrip te tonen voor die situatie van zo'n vader... voor wat dat met zo'n jongetje doet. En tegelijkertijd duidelijk te maken dat dat nog niet maakt... dat je een hele bevolkingsgroep over één negatieve kam mag scheren.
Je moet dat dan eigenlijk gewoon, hele sociale constructen eigenlijk wel verbouwen als het ware. En kunnen ontleden ook.
Ja. En dat kost, en ik zou zeggen van docenten, als je die luisteren, laat je niet afschrikken dat je denkt, wauw, moet dit allemaal kunnen. Het punt is, als je het een paar keer hebt gedaan, gaat het steeds gemakkelijker. Gaat het is vanzelf. Gewoon een kwestie van het maar
durven.
En zij weten toch niet wat je wel en niet allemaal in je hoofd hebt. Dus je kan het ook niet verkeerd doen. En doe je het een keer verkeerd, nou, dan rommel je wat aan en dan probeer je het volgende keer beter te doen. Maar het is altijd beter dan niks doen.
Dat is altijd verkeerd als je niks doet.
Ja. Nou ja, en inderdaad ook, Halil, wat jij eerder ook aangeeft, in een opdracht vormgeven, daar moet ik nu ook meteen bij denken bij het voorbeeld dat je nu geeft, Chantal. Daar zou je natuurlijk ook een bijna soort geschiedenisopdracht aan kunnen koppelen. Halil, nog even, voordat we naar de kaas gaan, wil ik nog wel even van jou horen. Heb jij wel eens een voordeel gehad waarvan je dacht...
Ja, ik denk dat ik hem elke dag heb. ik zat net in de trein, had ik ook allerlei vooroordelen over mensen. Maar ik merk ook dat ik mijn eigen vooroordelen soms projecteer. Bijvoorbeeld, ik merk, ik vind dat ik het best goed doe in het leven. Maar als ik ergens te laat kom, is mijn projectie altijd dat mensen waarschijnlijk over mij zullen denken dat ik te laat kom omdat ik een migrantenachtergrond heb. Van ja, die zijn lui en die zal wel laat zijn omdat die laks is geweest of wat dan ook. Dus ik merk, ondanks alles... dat ik altijd de neiging heb om mezelf te verantwoorden. Ja, maar ik moest de kids wegbrengen naar de crash en die had in zijn luier gepoept en whatever. En terwijl ik denk van, nee, hoezo? Weet je, ik mag toch gewoon zeggen, ik was te laat en deal with it. Het is voor de rest jouw probleem wat je ervan vindt. Maar ik merk dat dat soort dingen er ook bij mij gewoon soms nog in zitten. En dat ik dan me aan dat soort dingen conformeer. Ik had dat op de hogeschool. Dat was wel een discussiepunt, maar dat medestudenten 5 minuten voor mij... wij kwamen als eerste klas binnen, 5 minuten te laat. De docent maakte daar een heel issue van. Ja, jullie zijn elke keer te laat. Want ik dacht, elke keer, eigenlijk is dit de eerste keer. Maar de hele issue voor de hele klas, toen mochten we gaan zitten op het hbo. Ik dacht ook een beetje van, ja, hallo, we zijn volwassenen. Als ik laat ook komen, mag ik toch te laat komen, whatever. En de groep na ons, ik en 2 Marokkaanse jongens toen werden aangesproken. En de groep na ons niet. En ik heb toen nooit gevraagd. Ik dacht, ja, het zal wel. Ik was gewoon boos. En ik dacht, die docent zal wel racistisch zijn. Maar ik was toen ook jong. Maar ik dacht, eigenlijk hoeft het helemaal niet zo te zijn. Want het kan ook, want ik ben nu ook docent geweest heel lang. En ik denk, ja, bij de tweede groep kan ze ook gedacht hebben. Ja, ik heb geen zin om elke groep aan te spreken. Ga maar lekker zitten, precies, want ik wil door met mijn les.
Ik zie ook wel wat geknikken.
Dus, maar op dat moment had ik wel dat gevoel. Ja. En ik heb dat gevoel nooit uitgesproken. Ja. En dat had deels weer daar te maken met mijn eigen onzekerheid. Want waarschijnlijk spreekt ze mij aan, omdat zij denkt dat de allochtonen altijd te laat komen of zo. Nou, dus dat soort dingetjes.
Ik heb me een keer verstopt voor een bevriende imam. Vanwege mijn eigen, zeg maar, geprojecteerde vooroordeel dat alle Joden rijk zouden zijn. En dat is een heel bizar verhaal.
Okay. Letterlijk?
Ja, letterlijk. Achter het tramhok.
Oh, oké. Okay.
Ik wil vertellen wat er gebeurde. Ja, het is een heel achterlijk verhaal, maar het is wel heel interessant.
Want je had net inkoop gedaan bij Louis Vuitton.
Nou, zoiets. Okay. Nou, nee, daar heb ik geen geld voor dus. Maar er is... Nee, helaas. Ik moet nog rijk worden. Het idee dat Joden rijk en vermogend zijn, dat heb ik zo ontzettend vaak teruggehoord. Terwijl niemand zegt, oh, dat is echt een rijke moslim.
Ik sta hier echt als het gaat. Kijken.
Over de
ik weet niet wat ik hoor, echt waar niet.
De sheik van Brunei of zo, niemand zegt, dat is echt een rijke moslim. Nee. Bill Gates zegt, zo, dat is echt een rijke christen. Zegt helemaal niemand. Nee. Maar een jood die het goed, echt een rijke jood. Ja. Dus en het stomme is dat ik dat zo heb geïnternaliseerd, dat ik stond bij het tramhokje. Ik moet er zelf eigenlijk wel heel erg om lachen bij, voor wie het nog kennen. Maison de Bonneterie. Het bestaat niet meer, maar een heel chic modehuis. Waar mijn oma ooit als verkoopster werkte, overigens voor de oorlog. En daar... Ik kan daar helemaal niks betalen. Zeker niet toen ik net starter was op de arbeidsmarkt. Maar, warempel, er was 70% korting. Dus ik dacht, yes! Dus ik naar binnen. En het was nou net
lekker doen. Hollands.
Ja, dat was gewoon die gierige Nederlander. Ja, je denkt, graaien.
Hollandse, Joodse Nederlander, lekker doen. Dus ik naar binnen. En ik kwam met zo'n baby blauw bonneterietasje met mijn vestje uit de sil. Kwam ik aangelopen en ik zie imam Marzouk. Ik heb het ooit ook in een column opgeschreven. Ik zie imam Marzouk van de Al-Kabir Moskee. Die ik net ken van allerlei dialoogwerken. Ik denk, oh nee, die imam, die ziet mij met dat blauwe bonneterietasje. En die denkt natuurlijk, zie je wel? Dat dacht hij helemaal niet, maar dat dacht ik dat hij dat dacht. Dus ik verstop me achter het tramhok, maar dat scheen door. Dus hij komt om dat tramhok heen gelopen en hij zegt, hi Chantal, hoe gaat het met je? Ben je goed geslaagd? En wat? Hij houdt hetzelfde babyblauwe tasje van mijn zoon de bonneterie als ik omhoog. Zegt ik namelijk wel. Ja. En toen was het ijs gebroken en toen hebben we in de tram ontzettend gelachen en gewoon verder gepraat over mooie projecten die we samen gingen oppakken. Ja, zo mooi, gestoord kan die internalisering van geprojecteerde voordelen.
Ja, en dat doen we constant. Dat doen VMBO'ers ook met het idee dat zij niet slim genoeg zouden zijn. Of noem maar. Dus dat soort denkbeelden hebben we over onszelf. En het is belangrijk om je daar bewust van te zijn. Ja, en zeker als docent, als je dat ziet. Want bij sommige leerlingen, bij wijze van kun je het van zijn voorhoofd lezen. Die heeft een heel laag zelfbeeld. Dan moet je daar wel wat mee, vind ik. Dat hoeft niet altijd heel zichtbaar voor de groep. Zo van, kijk, al wat zielig. Ik geef hem heel vaak de beurt. Want dan help je zo'n kind vaak niet. Maar juist op een toffe manier, misschien soms ook langzaam, want jij geeft soms een heel jaar lang les. Structureel inbrengen. Positief gedrag, diegene wat meer boost geven.
Heb je ook MBO gedaan toevallig?
Ja, MBO niveau 1 en 2 vooral.
Dat ook?
Ja,
ja. Ik ook. Ja. En dan zeggen ze, wat?
Ja.
Ja, en ook een master. Kan dat?
Ja.
Ja, natuurlijk kan dat.
Ja, het is heel grappig. En dit kunnen docenten bewijzen aan die dit horen testen. Je kunt de leerlingen 2 vragen stellen. Als je de vraag stelt, kun je 3 dingen opnoemen over jezelf waar je niet goed in bent? Kunnen ze allemaal, met name op het MBO, altijd beantwoorden. Ja. Dit en dit. Maar ze zegt, noem eens 3 dingen waar je goed in bent. Vinden ze moeilijk. Ja. Vaak komen ze tot 2. En dat is dan eigenlijk direct een kernpunt om te zeggen van, hier moeten we het over hebben. Ja. Want je bent vast wel in meer dan 2 dingen goed. Maar dan moet je er bewust van zijn dat deze jongeren vaak al soms 20 eigenlijk een hele leven lang, bewust of onbewust, direct of indirect, vaak te horen krijgt dat ze niet goed genoeg zijn. Ook van hun meest dierbare.
Ja.
Ouders, familie, vrienden. En ja, dat doet wat met je zelfbeeld. En dan heb je best wel een klus voor de klas. En dan moet je ze juist empoweren. Moet je juist zeggen van nee, je kunt heel veel. En je moet ze ook succeservaringen bieden.
Ja.
We gaan naar het tweede deel van de podcast. Jullie hebben allemaal een casus meegenomen. Heel veel dank daarvoor. Halil, ik begin bij jou. Ik vertel nog even iets meer over jezelf. Heb je natuurlijk al ik vertel je nog iets meer over jezelf. Ik introduceer je nog.
Vertel over mij.
Vertel leuk als anderen over je vertellen altijd.
Ik vertel de luisteraar nog iets meer over jou. Dat wil ik zeggen.
Ja.
Nou ja, was dus eerst docent maatschappijleer. Zowel aan het voortgezet onderwijs in Rotterdam. En daarna ook aan het mbo in Schiedam. En je schrijft dus nu een wisselcolumn voor NRC. En je bent programmamanager diversiteit en inclusie bij het expertisecentrum voor diversiteitsbeleid. Welke casus heb jij meegenomen? Kan je het voor ons schetsen?
De casus die ik heb meegenomen, omdat dat voor mij een soort een keerzijde is van bepaalde maatschappelijke wensen die mensen niet zo goed zien, was ik gaf toen les op het Avicenna College in Rotterdam-Zuid. Dat is islamitisch voortgezet onderwijs. Wat daar gebeurde was heel interessant na Charlie Hebdo. Want toen werd eigenlijk in heel Nederland besloten dat we een minuut stilte zouden houden op veel scholen. Dus enerzijds bracht dat de discussie naar voren, omdat precies in die periode was in Turkije een week ervoor en ook een week erna overigens een vrij grote aanslag geweest waar 100 mensen het leven verloren. En dus het rakelde enerzijds de discussie op over waarom wel een minuut stilte hiervoor en niet voor daarvoor. En na Charlie Hebdo hebben heel veel leerlingen toen in de lessen maatschappijleer die ik de 2 dagen erna gaf aangegeven. Nou, onderweg naar school ben ik bespuugd, uitgescholden. Een meisje was van haar fiets getrapt, omdat ze een moslim is. En met name vaak moslima's zijn slachtoffer, omdat zij heel zichtbaar en herkenbaar moslim zijn. En dan denk ik van ja, dat zijn de dingen die we waarschijnlijk minder zien als we stilstaan bij dat soort gebeurtenissen. We zitten heel erg in de bewijs van meeleven met de slachtoffermodus, wat meer dan terecht is en dat moeten we ook doen.
En persvrijheid natuurlijk.
We zijn ons niet bewust van de keerzijde van die medaille, dat soms ook uit goed bedoelde comments, soms ook die islamofobie of moslimaat verder voeden. Ja, dat dus die casus wilde ik inbrengen in de zin van, daar moeten we ons bewust van zijn dat soms hele negatieve dingen de klas inkomen en dat je daar ruimte voor moet bieden. Dat gebeurde ook heel erg, terwijl ik dit zeg, bij de Turkse coup. De dag erna ging het heel snel over, en hoe zit het met de democratie? En toen dacht ik, ho even, er is een coup geweest.
Ja.
Er zijn meer dan 200 mensen doodgegaan. In Nederland heeft de Turkse gemeenschap geen enkele rouwverwerking gehad. In Turkije waren er namelijk dagenlang, dat noemden ze dan vredesprotest of whatever. Even los van de politiek achter deze coup allemaal. Maar daar had het publiek een soort van rouwproces. Iedereen had het erover met elkaar. En in Nederland moest ik de dag erna me gaan verantwoorden over hoe het zat met onze integratie en of we niet te veel. Ik had iets van, dude, wacht even. Ik was tot in de nacht met familie en zo aan het bellen of iedereen oké was.
Precies,
ik was met hele andere dingen bezig. En dan ben jij, en soms ook docenten, dus wel de volgende dag in de klas. Ja, en wat vind jij van Erdogan? En denk van, daar gaat het helemaal niet over. Jij hoort de eerste vraag die jij hoort te stellen is, hoe gaat het met je?
Mooi.
Hoe gaat het met je familie? Is alles oké? Wil je er wat over vertellen? Misschien wil je dat ook helemaal niet. Bewust zijn ook van de spanningen in de klas en sommige Turkse gemeenschappen, want de Turkse gemeenschap is er niet één, is divers. En nou, dit soort dingen hebben we vaak geen weet van. En dan denken we vooral van, nou, we gaan het lekker over democratie hebben, maar daar speelt zoveel meer achter. En dan
ik hoor ook wel, zeg maar, ook vooral zeg maar, het voorbeeld ook van bijvoorbeeld Charlie Hebdo, je geeft, is dat gewoon soms moet gewoon ook even die lesstof, één les of een paar lessen gewoon even weg.
Ja.
En want ik zie Suzanne ook knikken, Chantal ook, maar dus dan moet je gewoon
2 kan wachten of bladzijde even 23. Luisteren. Ja,
Wat is nou belangrijker?
Ja, ik bedoel, elke luisteraar of elke persoon aan tafel zal waarschijnlijk, tenminste dat denk ik, ik weet niet, misschien niet. Maar ik heb altijd zoiets van, als ik aan mijn schoolperiode altijd denk, dan is het nooit, of ik heb eigenlijk nooit iemand iets horen zeggen als, nou weet je, in mijn jeugd toen mijn wiskundedocent stelling van Pythagoras, of
dat
weet
was
veel,
tof.
Het kofschip, dat heeft zoveel indruk op mij gemaakt.
Ik heb tot tranen toe, was ik geroerd van het kofschaap.
Vaak is het dat je zegt, we hadden een discussie hierover, of dat gesprek, of die ene keer dat die ene docent langer na de les met me bleef praten, of we hadden een gastles van iemand. Ja. Het is een ervaring die vaak ook emotioneel iets bij je losmaakt. Dat blijft je bij.
Ja.
En dan denk ik, daarom kan zo'n les in die zin even wachten. Je moet wel bewaken dat je dat niet elke dag doet, want dan...
Haal je hier doen niet.
Nee, dus, maar dat is het stukje balans. Maar als je merkt van dit maakt zoveel los, ja, dan kun je moeilijk zeggen, hou maar even binnen, want de bel gaat over 10 minuten, ik ga dit
dan
even
heb je ook
afmaken.
Last van in je les, hoor. Ja, komt toch
dat,
wel
dat,
naar
dat gaat je les sowieso nooit goed komen.
Zit. En over het tweede voorbeeld, dus een stel je kent die politieke situatie dus niet meteen al goed genoeg om dat te kunnen inschatten. Wat zou je dan kunnen doen? Je kan je verdiepen. Moet je iemand erbij
vragen stellen. Dan moet je dus vooral geen oordeel hebben, maar vragen stellen.
Maar ook omdat je zegt, soms is de veiligheid niet... kan het zodanig zijn dat je het misschien even toch... In principe zeg je alles bespreken, maar soms kan dat
ingewikkeld. Ja, als je dat voelt. Hè, kijk, soms weet je het niet en dan overkomt het je in de les. Ja. Dus het kan ook dat in worst case scenario iemand ineens een stoel gooit. En dan denk je, dat weet je niet altijd. Dat kan ook ineens opborrelen tijdens dat gesprek. Dan heb je heel veel nazorgen. Die moeten er dan ook plaatsvinden. Maar nogmaals, je moet alles bespreekbaar kunnen. Maar als je het weet, dan weet ik vaak voordat ik thema's aansnijd, wat ik kan verwachten. Ook daar een voordeel, want dat is niet altijd het geval. Maar ongeveer kan ik dat dan inschatten. En in dit geval, dit was een hele politieke casus, dan weet ik dat bijvoorbeeld iemand die vanuit Turkse context vrij seculier is, er anders naar kijkt. Iemand waarvan de ouders AK-partij stemmen, er anders naar kijkt. Iemand die misschien in de Gülen-beweging zit of bij Milli Görüş, naar allerlei partijen. Daar weet ik dan toevallig iets meer van. Maar dan weet ik wel wat voor lading daaraan was. En als je het niet weet, kan je het nog steeds doen. Maar het is wel goed om vooral vragen te stellen en bijvoorbeeld afzijdig te blijven op dat moment van, weet ik veel, dingen die ik heb gehoord van een ouder die dan bijvoorbeeld zegt van, ja, maar de volgende dag werd mijn kind geconfronteerd met een leraar die zei van, ja, die dictator Erdogan en dit en dat. Dan dacht ik, ja, maar het gaat niet over jou. Ja. Het gaat over die leerling. Natuurlijk is jouw mening relevant, maar het gaat niet over jou. Dat is wat anders dan dat je niet in het proces betrokken bent. Dan dat je zelf centraal stelt.
Dank je wel dat je deze casus wilde meenemen. Suzanne, jij bent de volgende. Ja. Jij bent dus docent Nederlands en burgerschap aan het ROC Rijn-IJssel in Arnhem. En je doet ook de opleiding NT2 nu, heb ik begrepen.
Ja, klopt.
En je bent gemeenteraadslid voor D66. Dat is toch leuk om te weten.
Ja, ook leuk om te doen.
Nou, dat is gelukkig.
Ja.
Wat voor casus heb jij meegenomen voor ons vandaag? Kan je situaties schetsen?
Ik ben door de gemeente, zeg maar via de gemeenteraad, werd ik uitgenodigd voor een toneelvoorstelling. Die eigenlijk voor leerlingen, VMBO en MBO-studenten was. En ik was zo onder de indruk dat ik dacht, die moeten we op school hebben. Het is een voorstelling Leef van Theater aan Zet. En het gaat over seksuele diversiteit. Na die voorstelling is ook altijd een nagesprek. Van nou, goh, wat vind je er zelf van? En krijgen ze bepaalde stellingen waar ze dan over gaan praten? En, nou goed, gaat er over, dit ging dan over een homo. Ja, wat zou jij doen als jouw, vul maar in, vriend, broer, whatever, homo zou zijn? En één student die begint gewoon meteen, ja, ik zou met hem naar Duisburg gaan, naar de hoeren. En anders zou ik hem gewoon, zou ik hem eruit slaan. En iedereen zo... Wow!
Okay, yeah.
Het was echt heel heftig. Want stel je voor, je zit met 100 mensen, zeg maar, in zo'n 80 mensen, 100 mensen in zo'n zaal. En opeens begint iemand, iedereen probeert echt wel. Tuurlijk zijn er mensen die dit denken.
hij
bam! En iedereen zo, wow, what the fuck, doe even normaal, dit kan je echt niet zeggen. En de groep die probeerde het ook te corrigeren. En die gespreksleider zei. Nou, het doet me wel echt wat dat je dit zegt. Ik voel me best wel een beetje onveilig nu. Kun je dat voorstellen? Nee, en ik mag gewoon... Nou, hij ging maar door. Enerzijds wil je dat iemand zegt wat hij vindt. En wat thuis ook gewoon gezegd wordt. Was een islamitische jongen, streng opgevoed. Maar ik dacht wel, oké, hebben we dit wel helemaal goed aangepakt? Tegelijkertijd, ja. Dit is wel hoe hij wordt opgevoed. En het is wel goed dat we dat ook horen misschien. Ja, maar ik vond het wel lastig.
Pittig, ja. Dat lijkt me best wel een...
Het was echt heel heftig. En ik ben echt niet snel. Ik schrik helemaal niet snel, maar toen dacht ik...
Nou ja, hij is duidelijk heel erg geraakt op verschillende manieren. Dat hoor je ook. En daarmee raakt hij ook anderen. Chantal?
Oh ja, ik denk meteen aan mijn grootste ergernis in dit hele vakgebied. En dat is wanneer mensen gaan shoppen in artikel 1. Dus wanneer ze heel verontwaardigd zijn over islamofobie en moslimhaat. En vervolgens met dezelfde mond homo's bashen waar je helemaal eng van wordt. Ik kan er dus heel slecht tegen.
Nee, maar dat snap ik. Maar toch, dit gebeurt. Je moet daar
dit
iets
gebeurt, je moet er iets mee. Nou, ik geef het. Ik benoem dat letterlijk.
Wat je nu net hebt verteld,
zeg
maar.
Ja, we hebben soms een les. En dan ben ik een kwartier lang bezig moslimhaat te bestrijden. en empathie daarvoor te bereiken. En te laten inzien in een klas wat dat met je doet als je voor je, om je identiteit wordt weggezet. En dan is het ergste wat me ongeveer kan gebeuren, dat is ook gebeurd, dat in dit geval een mbo-student, dan tegen een zwarte jongen in de klas roept, gewoon bij de koffie, hey lelijke neger, ga aan de kant. En niet op een manier dat de jongen dat leuk vond. En denk ik ben net een kwartier bezig met bescherming aan jou te bewerkstelligen hier, en veiligheid, en dan roep je dit. Ik vind dat heel eerlijk, en dan zeg ik daar ook wat van. En dan heb je niet een leuk gesprek, maar wel een belangrijk gesprek. En ik vind het nog erger als het bij docenten gebeurt.
Oh, ja.
Ik heb een keer een stelling gedaan bij een training effectief nuanceren. We hadden heel veel stellingen. Hoor. Ze zeiden de meest vreselijke dingen die ze hoorden in de klas. Hè. Dus iemand hoorde in de klas dat alle vluchtelingen dood moesten. Iemand hoorde in de klas dat er in Auschwitz nog zat ruimte was voor al die vluchtelingen. Je kan niet zo gek bedenken wat je aan ellende hoort. Homoseksualiteit en ziekte. En bij alle uitsluitingsopmerkingen ging ze staan bij dit vinden we heel erg grensoverschrijdend. Maar bij de Joden zijn de oorzaak van alle ellende, vonden ze het minder grensoverschrijdend. En eentje vond het helemaal niet grensoverschrijdend. Want die zei, dat vind ik ook gewoon. Moet je kijken wat ze doen in Palestina, dit en dat. En dat is precies waar mijn gemeenschap mee worstelt. En dat is heel lastig, want ik moet dan zo'n docent uitleggen wat dat betekent voor de veiligheid van individueel Joods kind in zijn of haar klas. Er is niks mis met affiniteit met Palestina, maar wel iets mis met dat vervolgens Joden wegzetten in Nederland vanwege jouw politieke gevoelens. En dat het dan een docent is die dat zegt.
Ja.
En dan denk ik, waar moet ik nu beginnen? En ik ga het wel aan en ik ga het gesprek aan. En dan modereer ik eigenlijk die docentengroep net als ik een groep leerlingen zou modereren.
Maar hoe doe je dat dan? Dat is je eigen gevoel, zeg maar.
Nou, dan zeg ik, dan haal ik eerst op wat er in de groep leeft. En daar kwam gelukkig genoeg een nuancering uit de groep. Dan heb ik ook even tijd om af te koelen, om eerlijk te zijn. Want ik voel van alles. Ik geef ook aan dat ik iets voel. Want ze zien het aan me, hè? Ik ben een open boek. En mij zie je wat ik voel. Maar zonder die docent dan meteen weg te zetten. Want ik wil ook niet het gesprek doodslaan. Dus ik zeg van, ik wil oprecht, dit raakt me, ik wil oprecht diep geworteld weten wat maakt dat je dit vindt. En ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Of jullie het ermee eens zijn. Of jullie er andere ideeën over hebben. En dan gaan we het erover hebben. En meestal geef ik dan ook nog wel even aan waarom het mij zo raakt.
Ja.
En soms is dat gewoon echt een eye-opener.
Ja, het is denk ik wel een verschil ook hoe je weer met docenten of volwassenen omgaat. En studenten of leerlingen, kan ik me voorstellen, is dat hetzelfde?
Weet je dat het eigenlijk wel meevalt? Alleen docenten hebben natuurlijk nog meer verantwoordelijkheid in mijn ogen, omdat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hele groepen leerlingen. Dus raakt het mij meer als een docent iets zegt, hoewel een docent natuurlijk ook gewoon een mens is met zijn eigen pijn en zijn eigen ervaringen. En dat moeten we ook niet vergeten met z'n allen. Alleen ik ben ik denk dat ik wat meer op Jiddisch Rachmonis, wat meer barmhartigheid heb misschien met leerlingen, omdat ik weet dat leerlingen, omdat die niet de verantwoordelijkheid hebben voor de veiligheid in een klas. In die zin,
emoties zitten die echt neurologisch nog wat anders
en
in elkaar.
En voor sommigen is een prefrontale kwap, hoe heet dat ding nog helemaal niet af?
Dat bedoel ik. Ik hield op neurologisch, want ik wist niet meer hoe de kwap heette.
Prefrontale kwap.
Halil, want we gaan en moeten ook door zo naar, wil ik nog kort naar een casus van jou, Chantal. Maar ik ben nog wel nieuwsgierig ook naar jouw reactie op het verhaal van Suzanne over de leerling die zo kwaad wordt en daar ook eigenlijk niet meer helemaal uitkomt.
Ja.
En ze duidelijk
het escaleerde gewoon echt.
Het escaleerde.
Hoe had ik dit moeten doen, Halil?
Ja, kijk, ik vind dat altijd lastig om van afstand en achteraf te beoordelen, omdat ik ook niet weet, zeg maar, waardoor het escaleerde. Want soms escaleert het door de reacties ook die zo'n leerling of student krijgt, waardoor het nog meer gaat escaleren. Maar ik weet dus niet wat precies wel
het
of niet tegen hem gezegd
is. Het was
vooral
dat hij gewoon dat zo bam schreeuwde en iedereen
Dus als de eerste reactie is van je zegt dit wel, maar je moet het nuanceren of wat dan ook. Terwijl hij dus constant herhaalt, begrijp ik van ik mag dit zeggen. Ja, dan is misschien de eerste erkenning eigenlijk klopt. Je mag het zeggen, want dat is voor hem misschien een hele rechterlijke discussie. Van ik heb het recht om dit te zeggen, maar nogmaals, ik weet niet hoe die context ging. Dus dat vind ik lastig. En het gaat vooral dan over het hoe. Maar dus dan weet ik niet of hij dat ook zo ervaarde of dat hij dan het idee heeft dat hij vooral niet mocht zeggen wat hij wilde. I don't know. Maar
hoe is het afgelopen? Is er contact weer met hem gekomen?
Ik ga ervan uit dat daar alsnog gesprekken zijn geweest. En uiteindelijk, kijk, ik blijf zelf altijd zeg maar, dat is meer omdat ik zo in het leven sta. Ook als het ongemakkelijk is, en in sommige gevallen zelfs tot aan vervelend, dat is goed. Want ik bedoel, we leven niet in een bubbel. Weet je, dus ik heb zoiets van, dat ongemak is eigenlijk goed. Alleen, ja, ik snap dat dat dan op dat moment als docent je wel kan denken van, shit, ik heb gefaald. Of ik kon die leerling vandaag niet rustig krijgen. Of
letterlijk ook overvallen bent. Dat kan je natuurlijk
ook. Ja, maar dat gebeurt ook. Ja. Dat gebeurt ook.
Ja.
Ik bedoel,
ja, dat was ook zo, ja.
En soms raak je ook overvallen door wat je zelf zegt. Ik heb wel eens een klas uitgescholden. Dus ja, dan denk je ook van, oeps, wow, waar kwam dat vandaan? Ja. Maar,
dat is niet grappig, maar ik snap gewoon.
Maar,
ja.
Het grappige, ja, het grappige, ja, is wel dus dat die klas achteraf zei van, ja meneer, u heeft echt gelijk. En we weten dat u dit zegt omdat u van ons houdt. Terwijl ik dacht van, oké.
Okay.
Het was in die zin, had ze wel gelijk, maar ik was te emotioneel. Ja. Ik was het mijn derde jaar als docent. Ik was heel erg emotioneel bij die klas betrokken. Het was mentorklas en ze stelde me teleur. En ik noemde ze een kutklas. Ik zei van, nou, iedereen heeft negatief over jullie. En ik doe zo mijn best voor jullie. Maar ik dacht van, shit, ik krijg nu echt allerlei mailtjes van ouders. Van, wat denk jij nou? Ga je me... Maar het was juist die leerling aan de zoiets van, nee, want als meneer Karaslan zo boos wordt,
dan
hebben we echt iets fouts gedaan.
Oeps.
Dus het viel gelukkig goed. Maar eigenlijk was het, ja, je mag nooit eigenlijk oprecht boos zijn als docent. Nee. Je mag gespeeld boos zijn. Maar als je oprecht boos bent, dermate, want dat deed ik toen dat ik het mee naar huis nam.
Mag dat echt niet? Nee, nu
ik heb het laatst ook.
Het kan je toch overkomen?
Het kan je overkomen, maar ik vind dat het...
Nee, moet niet op die... Tuurlijk, maar
je moet het... Je moet je ervoor zorgen dat je uit die situatie komt. Je moet namelijk, als je boos bent, oprecht... Kijk, stel, we zijn hier nu met z'n vier aan tafel en ik ben heel erg boos op Suzanne. Dan reageer ik ook nog boos op jullie straks. Omdat ik boos ben. En dat is het punt. Ik kan heel erg boos zijn op een leerling, maar ik moet de seconde daarna tegen, weet ik veel, Chantal of Ali of wie dan ook, wie in mijn klas, kunnen zeggen, nou oké, hoofdstuk 2 gaat over heel rustig gewoon kunnen uitleggen. Maar als ik boos ben, dan zeg ik, snap je nog steeds niet.
Wat doe je dan als je echt boos bent?
Ja,
ga je dan afkoelen?
In dit geval had ik ze uitgescholden. Maar in sommige gevallen geef ik wel even aan van, ja jongens, sorry, ga maar even aan de slag. Geen vragen meer. Dan zeg ik, dan is gewoon bootcamp. Vooral VO was dat. Tafels uit elkaar, geen vragen, niet meer met elkaar praten. Als je met elkaar praat, eruit.
Wow, ben jij zo streng?
Ik kan streng zijn, maar dan ik kan letterlijk denk ik 5 momenten opnoemen dat het bij mij voorkwam.
Okay.
Maar dan is het vaak ook van, oh shit, als hij boos is, dan... Dus ik bewaar die graag ook wel echt voor een uiterste.
Nee, precies.
Maar oprecht in die zin, als je dan echt naar huis gaat en thuis nog gefrustreerd bent, dat is niet oké.
Nee,
want
ja,
dan krijg je dan ga je echt volgens mij ook op een gegeven moment zeggen, ik vind dit niet meer leuk, ik wil dit niet doen. En daar moet je niet in komen.
Heel kort nog, Suzanne, hoe hebben jullie dat afgerond met die leerling? En dan gaan we nog naar Chantal's voorbeeld en dan is het tijd om af te sluiten.
Nou ja, de klas corrigeerde, of de groep, zeg maar, waren meerdere klassen bij elkaar, die corrigeerden hem echt wel. Dus hij werd wel wat rustiger. Hij had tenslotte ook gezegd wat hij wilde, al een aantal keer. Maar we hebben natuurlijk daarna wel een gesprek met hem gehad. Zo van, ja, tuurlijk mag je zeggen wat je wil. Maar besef dat de manier waarop je dat doet, gewoon effect heeft. En
heel onislamitisch om iemand naar de hoeren te brengen zonder dat ze getrouwd zijn met elkaar. En
Nou, in Marokko hebben we ook andere dingen gehoord. Ja,
Oké, Chantal. Ja. Chantal Swisa-Runne. Jij bent actief als verbinder, onder andere directeur van je eigen sociale onderneming Unite Coaching. Je hebt veel verschillende mooie programma's opgezet, zoals Leer je buren kennen. Waarbij het verbinden van verschillende groepen in de samenleving centraal staat. En Mo en Mo's, gericht op vriendschap en leiderschap in Amsterdam. Jouw casus, welke heb jij meegebracht?
Het is een iets minder afgeronde casus. Het is meer dat, in principe, wat ik heel vaak gebruik, is dus dat effectief nuanceren. Hè? Dus eigenlijk is dat gebaseerd op geweldloze communicatie. Echt goed uitvragen, echt luisteren. Wat is hier echt aan de hand? Kijken wat er leeft. Welke pijn en behoeften zitten eronder bij leerlingen? Het was inderdaad bij een van die sessies, toevallig was dit in de Joodse gemeenschap. En er waren een paar jongeren die zaten echt de hele tijd te zieken. En het is dus niet gewoon een klas op een school, maar het is een schoolklas die dan in de synagoge zo'n gesprek heeft. Zo moet je het even voorstellen. En er zaten een paar al de hele tijd ook in het Arabisch. Nou, dat is niet heel handig, want weet je, ik werk heel veel samen met de Marokkaanse gemeenschap. Mijn schoonvader is Marokkaans. De slechtste woorden, die ken ik en die herken ik. Dus op een gegeven moment hoor ik iemand kefir zeggen, wat betekent ongelovige. Maar het was in zo'n nare context dat een leerling tegen een andere leerling zei van... Die andere leerling zei iets progressief En de islamitische leerling vond dus dat hij dus niet recht deed aan de leer zoals die in zijn hoofd zat. En dat vind ik eigenlijk nog erger dan dat ze iets lelijks tegen mij zeggen. En dat de ene leerling dan de andere leerling, die overigens geen Arabisch verstaat, uitscheldt voor ongelovigen. Met alle lading die daar dus heel diep onder zit. Dus wat ik toen zei in mijn slechtste Marokkaans Arabisch was endek, wat betekent pas op. Nou, die hele klas schrok zich dood, althans degene die mij verstonden. En dus ik wist, het is een pittige sessie. Dus we hadden dat gesprek met elkaar. Het ging over van alles. Het ging over homofobie, jodenhaat, nou ja, noem maar op, racisme. En ik dacht, en we hebben het ook over Palestijns-Israëlisch conflict gehad. En ondanks de enorme spanning dacht ik dat we op zich best een goed gesprek hadden. En toen helemaal aan het eind, dat je dat denkt dat je er bent.
Bedankt voor de leuke lezing.
Ja, nou echt, dat ik zei bedankt dat we dit gesprek hebben kunnen hebben. We gaan nu nog even naar de synagoge om jullie een kleine rondleiding te geven. Zegt één jongen. Ja, fuck, die Joden, dat is allemaal Illuminati. Tegen die jongen naast hem. En ik denk, nee, nee. En toen wist ik, hashtag veel, dit lukt mij niet meer.
Nee.
En dat is heel lastig, wat doe je dan? Nou, in zo'n geval heb ik meestal even een kort nagesprekje met de docent. Van, joh, er leven allerlei complottheorieën, in ieder geval bij één iemand in jouw klas. En misschien is het handig om daar aandacht aan te besteden. Maar bij mij zat die frustratie zo diep, want ik heb... Ik ben best wel behendig in het goed uitvragen en het ter discussie stellen van complottheorieën. Maar klaarblijkelijk kwam hij niet eerder in dat gesprek op. En omdat ik niet hun klassendocent ben, die ze elke week ziet, en dit in de laatste 30 seconden kwam, kon ik er niets meer mee.
Nee, dat kan.
En dat is dan heel frustrerend. Dat kan dus ook gebeuren. Dus ik kan zeggen, het is allemaal roziger, maneschijn en het werkt allemaal fantastisch. Maar soms gebeurt dit.
Herkenbaar?
Ja.
Ja, ja. Kijk, als het binnen een school gebeurt, kun je nog zeggen, dit is mijn klas. Of dit is een klas,
ja,
die ik nog een keer ga zien. Of blijf maar even zitten. Maar in zo'n geval, zeker als je zelf een soort gastdocent bent, dan ja, is het lastig. Dan heb je gewoon geen tijd.
Wat zou jij want? Ja, wat ik lastig vond, is die jongen, de docent. Ik wil niet te veel van weggeven. Ik zit even te denken, hoe herkenbaar is dit dan? Voor? Maar de docent die zei, ja, de jongens zijn een beetje onrustig. Maar ik had niet het gevoel dat die docent nou heel comfortabel was met het bespreekbaar maken van dit soort zaken.
Ja, dat ik zou zeggen, Suzanne, laat ik het zo zeggen. Jij was met die klas of Halil, zeg maar, toen je nog docent was. Stel je was daar, zeg maar, met je vaste klas en dit gebeurt. Wat zouden jullie doen?
Ik zou het, kijk, op dat moment, pick your battles. Je kan niet alles winnen en je hoeft ook helemaal niet alles. Maar ik zou als docent dat, maar ik ben zo'n soort docent, maar ik heb ook docenten die in mijn team die daar echt heel anders over denken. Die dat liever niet doen. Maar ik zou het de volgende les bespreken of meteen even bespreken als de ruimte daarvoor is. Absoluut, ik zou dat niet laten.
Nee, nou, ik vind ook niet dat je het moet laten. Alleen de enige troost die ik had is dacht, oké, we hebben daarvoor een supergoed gesprek gehad. Die andere 28 leerlingen die hebben dus allerlei hele nuttige dingen van elkaar en van ons gehoord. Dus dat is top, weet je. En deze ene jongen heeft in ieder geval een idee waar een docent wat mee zou moeten.
En Leon, zou jij daar iets ook mee doen?
Ja, kijk, als het mijn klas is, kijk, dat is voor mij altijd een voorwaarde. Ik bouw altijd een relatie op. Dus als mijn klas is en het is een leerling van mij, dan is het altijd sowieso op dat moment.
Bedoel je mentorklas?
Nee, ook gewoon. Okay. Ja, ik bij wijze van, als ik ergens naartoe ga met een klas, precies, dan zeg ik, laat ik beginnen met, ik vind altijd dat je vooraf en achteraf, als je ergens naartoe gaat, moet er altijd een les zijn. Dus je kan niet zeggen van de dag ervoor of weet ik veel, we gaan gewoon daarheen en doe lekker mee. Nee, ik zeg altijd, wees je er bewust van, weet ik veel, dit en dit staat op agenda. Deze topics gaan we bespreken, dus ik bereid ze voor. Ik zeg ook altijd, als we ergens zijn, je vertegenwoordigt niet alleen jezelf, maar ook de school. En natuurlijk ga je het dan niet hebben over wat diegene wel of niet mag zeggen. Maar het is wel belangrijk dat je een leerling spiegel voorhoudt van, wat zijn de gevolgen van de dingen die je zegt? Ben je daar bewust van? Wil je dat? Wil je ook zo'n imago? En soms zeggen leerlingen, oh, dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Of ik moet het anders formuleren. Of dat is niet wat ik helemaal bedoel. Dat is de positieve kant. En soms zeggen leerlingen, ja, dat bedoelde ik.
Yeah.
Ja, dan is het ook in die zin goed. Want ook, ja, you can't save them all. In de zin van, als je het al als zeven moet zien. Want zij denken gewoon zo. En dat
mag.
En dat mag. Tenzij, ja, je hebt bepaalde grenzen natuurlijk, aanzet tot haat en nou,
soms,
noem maar op.
Soms voel ik me wel een beetje op een eilandje zitten, omdat ik dan collega's heb die dan ofwel burgerschap een onzinnig vak vinden,
Of dit soort gesprekken. Nee, zitten daar om een diploma te halen. En kom op, weet je.
Ja, dat is dan weer in die zin een discussie, grote discussie binnen het onderwijs. Ja, je hebt gewoon twee stromingen. Je hebt de ene stroming, docenten die vinden dat ze daar gewoon zijn om les te geven. En daarna een deur, weer dicht doen en weggaan. En je hebt, denk ik, de stroming die vindt dat alle pedagogische dingen er ook bij komen kijken.
Nou,
en,
ik denk
en,
dat...
En dat tweede is gewoon dat je dus wel dat nazorg altijd hebt en dit gesprek voert. En dat je jongeren er bewust van maakt, even los van wat je zelf nog vindt, wat jouw uitspraak met anderen doet. En dat je daar verantwoordelijk voor bent. En ik zoek dan altijd zelf naar de ingang die ik kan vinden. Bij de ene is dat religie, bij de andere is dat de grondwet, bij de andere is dat gewoon een persoonlijk verhaal. Ja, puntje bij paaltje komt. Puntje bij paaltje komt erop neer dat sommige gesprekken gewoon niet altijd werken. En soms hangt het af van de persoon. Dus dat dat niet met mij werkt. Maar dat ik een collega vraag van, wil jij ook even met hem praten?
Ja, dat
dus dat diegene bij mij gewoon blokkeert. En zoiets van, ja, rot op, ik heb geen zin in jou. Maar dat als bijvoorbeeld dan Suzanne daarna gaat, of een ander moment, dat diegene zich wel veilig voelt bij Suzanne. En dat heeft ook allerlei redenen. Soms geen logische.
Nee, dat zegt ook niks over jou als docent.
Ik vind dat wel een probleem, hoor. Dat alles wordt afgeschoven op de docentenmaatschappijleer, ja. Of levensbeschouwing of mentor. Maar het punt is, vakdocenten zouden hier ook... Dus wat mij betreft ligt dit al bij de lerarenopleiding. Vakdocenten,
daarom krijg je het helemaal niet mee.
Nee, maar vakdocenten... Ja. Het is echt een oproep eigenlijk, dit. Vakdocenten zouden dit ook allemaal in zekere mate moeten kunnen. Je kan niet zeggen, we zijn nu bezig met wiskunde. Of we zijn nu bezig met Nederlands. Of we zijn nu bezig met Engels. Dus je moet je radicale opmerking maar even inslikken. En maak hem maar nog een keer bij maatschappijleer.
Ja, straks het 7e uur bij meneer Kallestan.
We komen erop terug overmorgen bij het mentoruur. Ja. Weet je, dat weet
helemaal
niet.
Mee eens, hoor. En deze podcast... Ja. Is primair misschien voor docentenburgerschap, maar wat ons betreft voor alle docenten. Ja. En ook docent onderling en de aantal dingen die nu aan de orde komen, die gaan we zeker, hopen we echt ook nog te kunnen gaan bespreken in een volgende aflevering. De tijd vliegt echt voorbij. Het is gewoon niet normaal. Wat ik jullie tot slot wil vragen, is of jullie heel kort... Dat is altijd lastig, vervelend. Als iemand gevraagd, is jullie heel kort. Nee, maar als je er misschien iets wilt delen waar jij veel aan hebt gehad, een wijsheid of iets, of waar je veel aan hebt als je... met groepen studenten bent?
Bij mij, in alles wat ik doe, is het hoogst haalbare... om jongeren van elk niveau kritisch te laten kijken naar de wereld. En eigenlijk, ik ben al geslaagd als zij kritisch... of als ze überhaupt gaan twijfelen aan de stelligheid van hun eigen gelijk. En daarbij denk ik dat het goed is om te onthouden... dat de wereld niet is zoals die is... maar de wereld is zoals jij bent... Iedereen ervaart de wereld door zijn eigen bril en zijn eigen ervaring. En als je dat kan voelen en begrijpen als docent, nou, dan heb je heel veel meters gemaakt.
Oh, wauw.
Ook leuk trouwens, om koop hele ludieke, overdreven brillen.
Oh ja.
En ga tijdens een debat,
ja, ik weet hem nog.
Laat leerlingen brillen opdoen. Zodat ze zich er fysiek van bewust zijn dat iedereen door zijn eigen bril kijkt.
Ja. Oh, leuke werkvorm. Ja. Ik zie allemaal dingen die hier uit deze podcast voort kunnen komen. Tegeltjes, wijsheden, in de klas, spellen. Ja. Nou, Suzanne, aan jou de eer om de laatste wijsheid, /tip, /...
Kijk, het moet ook bij je passen, hè, dit. Het is ook niet voor iedere docent misschien wat ze graag doen. Wat ik altijd doe is... Ik vertel over mezelf, waar ik vandaan kom, dat ik ernstig ziek ben geweest, welke opleidings, zeg maar van MAVO naar master, ik heb doorgemaakt. Als je wat over jezelf, als je kwetsbaar opstelt, dan doen zij dat ook naar jou. En dan voelen ze zich ook veilig om te zeggen, ja, ik begrijp wel dat mensen anti-homo zijn of zo. Of, hè? Je moet je kwetsbaar opstellen. Als je daarbij begint, dat zou mijn tip zijn aan de mensen die luisteren. Stel je kwetsbaar op, durf dat te doen en doen zij dat ook. En dan kom je echt in een gesprek veel verder.
Ja, en ik wil jullie vooral, om daarop aan te haken, ook heel mooi. Dank voor jullie kwetsbaarheid vanmiddag. Want dat waarderen we echt enorm. En voor jullie wijsheid en de bereidheid ook om ervaringen en lessen te delen. Heel erg fijn. Dit was Nu Even Wel. Depolariseren kan je leren. Wat tof dat je luisterde. Ik hoop dat je, net als ik, enorm veel hebt opgestoken over hoe je als docent om kan gaan met polarisatie in de klas. Binnenkort verschijnt de volgende aflevering en als je die wilt horen, kijk dan op burgerschapmbo.nl/podcast. Abonneer je op de nieuwsbrief of via je favoriete podcast-app. En als je denkt, hier kunnen mijn collega's ook wat van leren, tip ze dan. Dat zou fijn zijn. Oh ja, omdat we willen weten wat je ervan vond en hoe deze podcast nog beter kan worden, zouden wij het op prijs stellen als je een paar korte vragen wil beantwoorden in onze enquête. Ook te vinden op burgerschapmbo.nl/podcast.